Geliefde gemeente, Johannes Calvijn die had het bepaald niet gemakkelijk in Genève. De mensen die werkten hem daar geregeld tegen en de stadsraad verzette zich ook tegen een aantal van zijn plannen. Op allerlei manieren werd hij dwarsgezeten en zijn werk stond daardoor ook dikwijls onder spanning. En de grote reformator moest er meer dan eens om zuchten. En dat bracht hem ooit tot die vertwijfelde uitroep: het is een zware strijd om je vijanden lief te hebben. Zouden wij dat kunnen? Lukt ons dat? Nee, van nature kunnen we dat niet. Want dat ligt geen mens. Integendeel, wij zijn juist geneigd van onszelf om onze naasten te haten. En alleen door de kracht van Gods woord en door de werking van Gods geest wordt er iets in de mens geboren wat daar van nature niet was. Want er is uiteindelijk iets van Christus om je vijanden lief te hebben. Het is een vrucht van Gods geest. Het is het geheim van de gemeenschap met Christus die heeft voorgeleefd wat het is om zijn vijanden lief te hebben. En diep weg in het Oude Testament mag die gezindheid van Christus al openbaar komen in zijn voorvader David. Meer dan eens was hem de voet dwars gezet door Saul. En meer dan eens heeft Saul hem naar het leven gestaan. Maar David vergeldt geen kwaad met kwaad. We zouden kunnen zeggen, die oude haatdragende natuur is in hem gedood. En hij mocht iets kennen van dat nieuwe leven waarvan Paulus later zegt in Romeinen 12... dat het kwade wordt overwonnen door het goede. En zo mag in David iets zichtbaar worden van die grote zoon van David. En dat brengt ons bij ons tekstgedeelte. En als thema zetten we boven de prediking een bijzondere ontmoeting in Enkedi. Twee gedachten. Saul zoekt David te doden en David zoekt Saul te behouden. Een bijzondere ontmoeting in Enkedi. Saul zoekt David te doden en David zoekt Saul te behouden. Wat zal David een strijd in zijn leven hebben gekend? Want als een zwerver doolde hij op dit moment door het land waarover hij toch tot koning was gezalfd. Een paleis had hij niet. Aan allerlei luxe ontbrak het hem. En bovendien, hij was zijn leven ook geen dag zeker. Ja, weliswaar had hij op dit moment een vreemdelingenlegioen om zich heen verzameld, zo zouden we het kunnen zeggen. Een groep van zo'n 600 mannen. Maar nergens vonden ze onderdak en ze trokken voortdurend het land door. En elke dag weer vreesden ze voor de ordentroepen van koning Saul. Ja, de vijand die zat hen steeds maar weer op de hielen. We kunnen ons wel eens afvragen, waarom heeft David zo lang moeten wachten op de troon? Dat was bij Saul toch wel anders gegaan. Maar God die gaat met David nu een hele andere weg. Want juist die donkere tijd in die woestijn van Juda heeft hem gevormd en gekneed. Hij weet wat het is om ontberingen te lijden. En David heeft zelf moeten ondervinden hoe zwaar verdrukking en vervolging wel niet is. Het heeft zijn levensweg ook gestempeld. En het heeft hem ook gemaakt tot een koning met hart voor zijn volk. En dat bleek al toen hij nog ineens op de troon zat. Want op een dag, en dan gaan we toch terug naar op het hoofdstuk hiervoor, naar hoofdstuk 23. Op een dag bereikte hem dan het bericht dat een nabijgelegen stadje Kehila in nood is. De Filistijnen die plunderen de stad. Ze nemen de oogst mee. En hierdoor worden de inwoners van het dorpje in hun levensbestaan bedreigd. Blijkbaar genoot dit dorpje niet de bescherming van het leger van Saul. De koning ontfermde zich sowieso al niet over de inwoners van Keila. Saul had helemaal geen oog voor de nood van zijn volk. En misschien was dat ook wel de reden dat men in deze moeilijke omstandigheden naar David was gegaan. Men had van Saul ook niets te verwachten. Saul had alleen maar oog voor zichzelf en voor zijn eigen belangen. Maar het gaat David wel aan het hart. Al is David op dit moment dus op de vlucht voor Saul en is hij al geen krijgsoverste meer in het leger van Saul, toch wil hij die arme mensen in Keila helpen. En daarmee vertoont David toch ook de trekken van de Heere Jezus Christus, die ook bewogen was met de nood waarin zondaren verkeren. Want die grote zoon van David, die ziet toch hoe de macht van de boze doorwerkt in het leven van mensenkinderen. En hij is met innerlijke ontferming over hem bewogen. En hij wil ze verlossen. Zeg, mag u dat dan geen moed geven? Zeker als de nood zo hoog is. Als de strijd zo zwaar kan zijn. We hebben te doen met de gezalfde des Heren, die bewogen is met het lot van zondaren. Maak uw nood dan toch aan hem bekend. En zeg hem dat u niet zonder zijn hulp en zijn bijstand kan. Maar als die inwoners van Keila daar zo bij David komen, dan blijken de manschappen van David toch wel veel reserves te hebben. Maar David weet ze toch te overtuigen. Zeker nadat hij God gebeden heeft om wijsheid. En de Heer heeft aangegeven dat ze de Filistijnen zouden verslaan. En daarom kunnen ze nu ook gaan. En zo trekt David dan in Gods naam op naar Keila. En zonder veel problemen worden de Filistijnen verslagen. God houdt zijn woord. En hij geeft de vijand, en we lezen dat in het 5e vers van hoofdstuk 23. Hij geeft de vijand over in de handen van David en zijn mannen. En hij streed tegen de Filistijnen en hij dreef hun vee weg. En hij sloeg onder hen een grote slag. Alzo verloste David de inwoners van Keila. Opnieuw behaalt David een overwinning op de Filistijnen. En de tegenstelling met Saul wordt alleen maar groter. Saul die in hoofdstuk 22 Nob verdelgde, maar David die hier in hoofdstuk 23 Keila redt. En zo blijkt steeds duidelijker wie nou de ware gezalfde des Heren is. En je zou dan toch denken dat David nu wel de sympathie heeft gekregen van de inwoners van Keila. Dat valt echter tegen. Want als Saul heeft gehoord van de verblijfplaats van David, dan mobiliseert hij zijn hele leger. En een enorme legermacht trekt dan op richting de stad. En al snel krijgen de inwoners van Keila dat te horen. En grote schrik bevangt hen. Zou het hen straks net zo vergaan als die inwoners van Nob? David heeft de spanning wel gevoeld. En het maakt David ook onrustig. Dan lezen we in de versen 10 en 11 van hoofdstuk 23 dat hij om raad vraagt aan de Heer. David wil weten of Saul komt. En David wil weten of de inwoners van Keila te vertrouwen zijn. En God laat hem daarover niet in het ongewisse, vers 12. En de Heere zeide, zij zouden u overgeven. De inwoners van Keila zullen David laten vallen. En wat een bittere pil moet dat wel niet zijn geweest voor David en zijn mannen. Opnieuw moeten ze op de vlucht. Opnieuw moeten ze op het zwerverspad. Dat is nou wat wij zeggen, stank voor dank. En in grote haast vluchten ze de stad uit. Maar ziet u dat hier ook weer in David al iets van Christus zichtbaar wordt? Want ook dit is zo'n moment in het leven van David waarin een voorafschaduwing te zien is van Christus en zijn werk. David zorgde voor verlossing. David had zijn leven ervoor gewaagd. En hij had het ervoor over om die bedreigde mensen te helpen. Maar ze zijn hem niet dankbaar, integendeel. Ze zijn zelfs bereid om hun weldoener te verraden en over te geven aan de vijand. En dat was bij Jezus Christus niet anders. Hij is toch ook gekomen om wel te doen. Hij heeft zieken genezen. Hij heeft armen geholpen. Hongerige mensen heeft hij te eten gegeven. Hij sprak woorden van troost en woorden van liefde. Hij bracht vreugde in uitzichtloze levens. En hij gaf mensen weer nieuwe perspectieven. En zijn leven was toch het brengen van zegen. Maar wat was uiteindelijk het resultaat? Op het plein voor het rechthuis in Jeruzalem klonk het toch uit de mond van die grote scharen. Kruisig hem, weg met hem. En hier zien we hoe die inwoners van Kehila met David omgaan. Ze hadden zichzelf er niet voor over. En Saul trouwens nog minder. Want het blijkt wel toch door heel deze geschiedenis heen. Saul verhardt zich. En zijn vijandschap tegen David neemt alleen maar toe. Die achterliggende hoofdstukken is gebleken hoe de Heere David heeft beschermd. Maar het voedt bij Saul alleen maar de haat tegen David. En het maakt zijn besluit des te vaster om David uit de weg te willen ruimen. En Saul zal niet rusten voordat David dood is. Dat is eigenlijk heel apart. U kent wel die achterliggende geschiedenissen. En dan zien we toch dat Saul in die strijd tegen die onbesneden vijand van de Filistijnen, dat hij altijd maar besluiteloos is. En daarin neemt hij geen enkel initiatief. Die strijd durft hij niet aan. Dat bleek al in die strijd tegen Goliath. Maar ook in Kehila kunnen ze niet vol roem spreken over de oorlogsdaden van Saul. Maar nu is hij in zijn strijd met David zo anders. Daarin ontplooit hij wel allerlei initiatieven. En daarin weerhoudt hem niets. En dan blijkt dat Saul wel degelijk over militaire daadkracht beschikt. Tegen beter weten in verzet Saul zich tegen David. Hij had toch de woorden van Samuel gehoord. Hij wist dat het koninkrijk van hem zou worden weggenomen. En hij heeft de daden van David toch ook wel gezien in de strijd tegen de Filistijnen. En hij heeft er ondervonden hoe God David in alles beschermde en bewaarde. Toch buigt hij er niet onder. Beslist niet. Op zijn zoektocht naar David laat hij zich door niemand tegenhouden. Deze zoon van Kis blaast dreiging en moord tegen de zoon van Isaï. Maar als David dan dat stadje Kehila is ontvlucht, staakt Saul voor een korte ogenblik de strijd. Want we lezen dat in vers 13. Toen aan Saul geboodschapt werd dat David uit Kehila ontkomen was, zo hield hij op uit te trekken. Dat betekende voor David geen rustperiode. Want als een opgejaagd dier trok hij van de ene plaats in het zuiden van Israël naar de andere plaats. Want hij wist dat de koning zou zoeken naar een geschikt moment om toe te slaan en David alsnog gevangen te nemen. En het duurde er ook niet lang of zo'n moment dient zich weer aan. En opnieuw wordt Davids verblijfplaats verraden. Nu waren het vers 19... notabene de stamgenoten van David, de Sefieten, die hem hebben verraden. En de reden daarvan kunnen we alleen maar gissen. Maar we weten wel dat dit nou een van de benauwdste ogenblikken in het leven van David is geweest. Want David die krijgt er lucht van, dat hij is verraden. En daarom gaat hij weg uit de woestijn Sif. En dan gaat hij nog verder zuidwaarts naar de woestijn Maal. En hij heeft dan de hoop dat hij zich in dit onherbergzame gebied voor Saul kan verbergen. Maar het is ijdele hoop. Want opnieuw wordt hij verraden. En dan wordt het spannend. heel spannend, want nog nooit kwam Saul zo dicht bij zijn doel als op dat moment. Want aan de ene kant van de heuvel bevindt zich David. En aan de andere kant van de heuvel is Saul. En Saul heeft bovendien veel meer troepen tot zijn beschikking dan David. En daardoor kan hij ook van twee kanten kan hij David benaderen. En hij sluit David helemaal in. En nu kon David geen kans meer op. Er is geen ontkomen meer aan. Alles lijkt nu toch verloren. Wat moet dit voor David wel niet zijn geweest? Waar blijft de vervulling van Gods belofte? Is Gods woord dan toch niet waar? Zal hij hier dan de dood gaan vinden? Waar is God nou op dit moment? Ja, wat moet je op zulke ogenblikken? Wat kun je dan nog? Al lezen we het niet, toch geloof ik dat David in die omstandigheden geroepen heeft tot zijn God. Hij heeft zijn nood uitgeschreeuwd voor Gods aangezicht. Een andere weg was er voor hem ook niet. Maar voor Saul moet dit toch wel een hoogtepunt in zijn leven worden. Want zo dicht is hij er nog nooit eerder bij geweest. En nu kan hij zich eindelijk breken. Nu kan hij die tegenstander van hem voorgoed het zwijgen opleggen. Maar weet u wat nou zo erg is? Zal God ook nog hebben gedankt als hij David werkelijk in de handen had gekregen? Want Saul, die meent met zijn handelswijze God aan zijn kant te hebben. Want dat blijkt toch wel uit heel zijn opstelling. Dat begon al bij de belegering van Kehila, vers 7 van hoofdstuk 23. Want dan zegt Saul: God heeft hem in mijn hand overgegeven. En dat herhaalde zich toen de Sufieten bij hem kwamen. Vers 21. Toen zeiden ze al: gezegend zijt gij lieden de Heere, dat gij u over mij ontfermd hebt. Het is allemaal met een vroom sausje. Met vrome woorden zet Saul de aanval op David in. Hij sleept overal God erbij om zijn eigen handelswijze te rechtvaardigen. En daarmee maakt hij zichzelf wijs dat hij in Gods weg is en dat het Gods wil is dat hij David zal ombrengen. Hij gebruikt de godsdienst voor zijn eigen doelen. Want hoe kon hij dit nou zeggen? Zal hij dit nou werkelijk geloven? Al heel zijn goddeloze leven heeft hij bedekt onder een vroom godsdienstig kleedje. Dat gebeurt niet één keer. Maar dat herhaalt zich keer op keer. Niet alleen in dit hoofdstuk, maar ook in achterliggende hoofdstukken. Saul heeft de vrome woorden in zijn mond. En hier zien we dat dan met name in die versen 7 en 21. En zelfs naar die arme Sufieten misbruikt hij Gods naam om hen aan te zetten om David te verraden. En hij doet ook net alsof David zijn verderf zoekt in plaats van andersom. Ja, daar is een godsdienstig mens trouwens ook altijd een kei in. Hij weet de werkelijkheid precies om te draaien. En nu zijn er verklaarders die menen dat Saul hier huichelde. En die ook bewust huichelde. Ik denk echter van niet. Het is zijn blindheid waardoor hij de werkelijkheid niet goed ziet. Hij mist zelfkennis. Zijn verstand is niet verlicht met Gods geest. Zijn zielsoog zit gesloten. Van Saul geldt: ik stond blind en van verre, in mijzelf zo rijk. Hij was zo vervuld van zelfmedelijden dat hij helemaal verblind was voor de situatie. Maar daarin was hij niet de enige. Even later was er nog zo'n Saul. Hij kwam uit Tarsus. En hij was ook een godsdienstig mens. Hij meende God aan zijn zijde te hebben. Hij was vroom ernstig en nauwgezet. En hij leefde keurig naar de inzettingen van God. Hij was een strijder voor de waarheid. Maar van de zoon van David wilde hij niet weten. En zijn vijandschap tegen de manschappen van Davids zoon was ook ongekend. Want van die Saulus staat het geschreven in Handelingen 9. En Saulus blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren. En Saulus meende daarin nog goed te doen ook. Want later zegt hij tegen Agrippa in Handelingen 26 vers 9. Ik meende waarlijk bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijdige dingen moest doen. En hij deinsde nergens voor terug. Hij sleepte ze uit de huis. En hij bracht ze in de gevangenis. En hij stemde ook in met hun steniging. En waarom? Omdat hij van de zoon van David niet wilde weten. Want daarin zijn Saulus van Kis en Saulus van Tarsen precies gelijk. Hun hart bruist van verzet tegen de gezalfde uit Juda-stam. Ze willen van hem niets weten. En daar richt hun vijandschap zich tegen. En waren ze dan nog zo godsdienstig? En waren ze nog zo vroom? Maar die vijandschap tegen David zit zo diep. Dat het ineens Saul doet veranderen in een wraakbeluste moordenaar. Maar verhef uzelf daar nou maar niet boven. Want hoe ver kan een mens nou niet gaan in zijn poging om de Heere Jezus uit zijn leven weg te duwen? En dat kan ver gaan hoor, meestal onder de meest vrome voorwendsels. En daarbij weet de godsdienstige mens de waarheid ook nog wel te verdraaien. En dan wordt het precies andersom voorgesteld om zichzelf te kunnen rechtvaardigen. En zo met de mens zijn eigen handelswijze weer goed te praten. Maar onderzoek u zelf nou eens. Welke plaats heeft de zoon van David nou in uw leven? Welke plaats heeft Jezus, de zoon van David, nu in uw leven? Want we kunnen godsdienstig zijn. We kunnen in de kerk komen. We kunnen bidden en we kunnen Bijbel lezen. We kunnen zelfs strijden voor de oude waarheid. We kunnen zo goed mogelijk naar de geboden van God leven. En ons houden aan de inzettingen van de Heer. En laat ook duidelijk zijn, daarover ook geen enkel verkeerd woord. Dat is ook nodig en zo hebben we ook in het leven te staan. Maar de vraag waar het wel om gaat is deze. Hoe staan we daarbij nou tegenover die zoon van David? Want daar valt uiteindelijk de scheiding. En juist die vrome Saul, die doet er nou alles aan om David uit zijn leven weg te krijgen. En dat kan met een vrome praat kunnen de gruwelijkste zonden worden verricht. Want weet u, die mannen en die vrouwen van de Heere Jezus Christus, die discipelen des Heren, wat hebben die ook niet te stellen met die Sauls? Want ze worden door die Sauls niet met rust gelaten. Ze worden lastiggevallen. Ze worden tegengewerkt. Ja, want alles waarmee Davids roem verhoogd zal worden, dat krijgt te maken met het zwaard van Saul. En een volgeling van de zoon van David heeft ook dikwijls meer te stellen met de vijandschap van de godsdienst dan met de vijandschap vanuit de wereld. Saul van Kis richtte zich op David. En Saulus van Tarsen die richtte zich op de volgelingen van Davids grote zoon. Maar beide werden gedreven door hun ontembare haat tegen de gezalfde des Heren. Is dat nou niet altijd het probleem bij mensen? bij wie het aan zelfkennis ontbreekt. Want een mens die zichzelf nog niet is tegengekomen, die wil toch niet weten van Davids grote zoon. Dan ben je dan nog zo vroom. Dan ben je dan nog zo godsdienstig. En dan liggen de vrome woorden je ook voor in de mond. Maar zolang u zelf die pretenties behoudt om op de troon te blijven zitten, zal er in uw leven ook geen plaats zijn voor die zoon van David. Eerst moet u met uzelf aan het einde komen. Maar daar wilde Saul nog niet van weten. En daarom bleef Saul doorgaan met het blazen van dreiging en van moord. En David zelf, dat lezen we toch aan het einde van hoofdstuk 23. Toen alles verloren leek, greep God in. God bracht uitkomst. Want in zijn voorzienigheid zendt de Heere dan de Filistijnen naar het land van Israël. En de vijand klopt aan de poort. En de koning moet wel ingrijpen. En een bode die komt met het bericht tot de koning. En die zegt: haast u en kom, want de Filistijnen zijn in het land gevallen. En Saul voelde wel aan dat hij nu wel moest strijden, anders zou zijn koninkrijk nog aan de Filistijnen toevallen. En David, die was daardoor gered. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. David zoekt Saul te behouden. Want we zouden toch denken dat Saul van dit alles nu wel heeft geleerd. Want duidelijk is gebleken dat God David opnieuw redde uit zijn hand. En de koning moet dat toch ook hebben opgemerkt. En Saul kan toch niet ontkennen dat hij wordt tegengewerkt in zijn zoektocht naar David en in zijn pogingen om David van het leven te beroven. Zal hij dan nu eindelijk het nutteloze ervan inzien? Zal hij nou dan terugkeren van zijn weg van vijandschap? Zal Saul er dan nu eindelijk mee gaan stoppen? Nee, helaas niet, want niemand praat dit uit zijn hoofd. Saul is totaal verblind en verhard. Hoe erg kan een mens er wel niet aan toe zijn? Meende God aan zijn zijde te hebben en ondertussen volledig te dwalen. Want als Saul nieuwe inlichtingen over David heeft gekregen, trekt hij weer op oorlogspad. Vers 3 van hoofdstuk 24. Toen nam Saul 3000 uitgelezen mannen uit gans Israël en hij toog heen om David en zijn mannen te zoeken boven op de rotstenen der steenbokken. Ja, David had er al wel rekening mee gehouden en daarom was hij gevlucht naar een nieuwe schuilplaats. En kwam hij eraan in de oase van Enkedi. Het is een prachtige omgeving midden in de woestijn. Er leven blijkbaar steenbokken, er zijn schaapskooien, zo lezen we. En dat laat ook zien dat in deze streek dus ook wel voedsel en drinken te vinden is. En het ligt precies aan die oostelijke rand van het gebergte van Juda. Op dat grensvlak tussen de Dode Zee en de woestijn. En als u of jij er wel eens bent geweest, dan kun je je ook iets voorstellen van de situatie die daar was. Allerlei watervalletjes die ook voorzien in drinkwater. Hier en daar groeien er ook wat vruchten. En in die donkere spelonken is het koel. Het geeft ook bescherming tegen de brandende zon. Ja, en in dat uitgestrekte gebied heeft de vijand je ook niet zomaar te pakken. En bovendien zijn er ook vele rotsen en kloven waar David en zijn mannen zich kunnen verschuilen voor Saul. Maar toch gebeurt het op het moment dat het wapengekletter steeds dichterbij komt. De commandotroepen zijn blijkbaar in aantocht. Bevreesd en beangst zullen de manschappen van David zich hebben weggestopt in die donkere grot. Als ze nou maar niet worden ontdekt. Als ze nou maar niet worden gezien. Het zou hun het leven kosten. Ja, ze kunnen precies zien vanaf de plek waar ze verblijven. Of er mensen die schuilplaats naar binnen komen. En dan staat er opeens iemand in de opening van de grot. zouden er nog meer komen. En wie is het? Wat komt hij hier eigenlijk doen? Blijf maar bij die ene man. Wie is hij? Als hij een paar stappen naar voren doet, zien ze het. Het is de koning zelf. Blijkbaar moet hij zijn behoefte doen. Toiletten waren er toen nog niet. En de Bijbelschrijver heeft het zo onder woorden gebracht. En Saul ging daarin om zijn voeten te dekken. En het ligt dan ook voor de hand dat hij zijn opperkleed, zijn bovenkleed heeft uitgedaan. Dat zou hem alleen maar in de weg hebben gezeten. Nou, dit is toch een uitgelezen mogelijkheid voor David om wraak te nemen. De koning is op dit moment weerloos. Het is toch de mogelijkheid om de koning te doden. En dan is David in één keer van zijn vluchtelingen bestaan verlost en zijn manschappen met hem. Nou, zo'n kans krijg je maar één keer en de manschappen van David wijzen hem daar ook op. Vers 5. Toen zeiden de mannen van David tot hem: zie de dag in welke de Heere tot u zegt. Zie, ik geef uw vijand in uw hand. En gij zult hem doen gelijk als het goed zal zijn in uw ogen. Is dat nou niet verleidelijk? Zal David zijn kans nou niet moeten waarnemen? En voorzichtig sluipt David ook in de richting van de koning. Mag hij het doen? Kan hij het doen? En dicht bij Saul ligt dan die koninklijke mantel. En David besluit om met zijn zwaard een stukje van die mantel af te snijden. Oh, wat bonst zijn hart als hij terugloopt met in zijn hand een reep van die koningsmantel. Mocht dit wel? Kon dit wel? Het is immers wel de mantel van de koning, de gezalfde des Heren. Zal God nou niet vertoond op hem zijn? Ziet u daarin niet hoe teer het geweten is van een kind van God? Want een kind van God is toch altijd bang dat hij God tegen zich krijgt. En hij is bang iets te doen dat tegen Gods wil ingaat. David, hij durft God niet voor de voeten te lopen. Hij mag niet eigenhandig een greep doen naar de troon. God moet hem er zelf op zetten. En dat zal toch gebeuren op Gods tijd. Maar kind van God in ons midden, herkent u dit nou niet? Dat uw hart wel eens sneller kan kloppen. En uw geweten ook zo kan gaan spreken. En wie die tere levenswandel met de Heere heeft, die zal dat er ook niet vreemd ook voorkomen. Want wat kun je dan soms bang worden dat je God tegen hebt gekregen door je handel en door je wandel. Als je ergens te lang bent geweest of als je ergens te lang naar hebt gekeken of als je iets verkeerds hebt gezegd, dat je hart bonst. En je voelt dat toch ook direct. Mocht dit wel? Kon dit eigenlijk wel? Heb ik daarbij God niet vertoond en God tegen me gekregen? Die mannen van David, die hadden dat blijkbaar niet. Waar David dat wel had, ontbrak dat bij hen. Want zij hadden het graag anders gezien. En die mannen zouden maar wat graag het heft in eigen handen nemen. En één voor één zullen ze ook hebben aangedrongen bij David. Laat mij dan maar gaan. Laat mij de koning dan maar doden. Het is ook wel logisch dat ze er zo hebben ingestaan. Want Saul was immers ook hun vijand. En ze werden ook door Saul vervolgd en opgejaagd. Het was ook in hun belang dat Saul zou worden uitgeschakeld. Maar we lezen het, wat kostte David een overredingskracht om zijn mannen ervan te overtuigen om niet voor eigenrechtig te gaan spelen. Vers 7 en ook vers 8, als David zijn mannen scheidde met woorden en hun niet toeliet dat zij opstonden tegen Saul. Hij moet zijn mannen dus vermanen. Hij moet zijn manschappen nog heel wat bijbrengen. Want ze moeten leren dat het in het koninkrijk van David er anders aan toe gaat. En zo is dat toch ook in dat koninkrijk van de zoon van David. Wat heeft hij een werk aan zijn manschappen? En wat kost het hem een strijd om zijn volgelingen om te vormen naar zijn beeld? Toch is dat wel zijn werk. En hij leert het hen dat het in zijn koninkrijk niet gaat door het zwaard of met geweld. Maar weet u, het is nu wel altijd de ellende van die manschappen, van die volgelingen, van die zoon van David. Ze hebben zichzelf nog zo tegen. Dan menen ze het zelf weer te moeten doen. Oh, wat kunnen ze het maar slecht overgeven in de handen van hem die rechtvaardig oordeelt. Misschien zit er vanavond wel zo'n discipel van de Heere Jezus die daarin zichzelf zo herkent. En die het ook moet belijden dat hij altijd weer de Heere voor de voeten loopt. En dat hij met een Petrus zo geneigd is om het zwaard te pakken en zelf voor rechter te willen spelen. Maar weet toch, en laat dat toch ook de troost mogen zijn. Die grote zoon van David, die vormt al de zijnen nou om naar zijn beeld. En tegelijk laat David dit gebeuren niet ongemerkt voorbij gaan. Saul heeft nog niets gemerkt. Maar als Saul dan klaar is, verlaat hij de spelonk weer. En David die wacht dan een poosje totdat Saul een aantal meters vooruit is gelopen. En dan loopt hij de koning achterna, vers 9, en roept hij hem en zegt hij, mijn heer koning. Wat moet dit voor Saul niet zijn geweest? Hij hoort achter hem de stem van hem die hij zo gruwelijk haat en uit zijn leven wilde verbannen. Dit woord slaat bij hem naar binnen. En hij staat stil. En verwacht en verschrikt draait hij zich om. En op dat ogenblik gaat David uit eerbied voor Saul door de knieën. En dan volgt er een heel gesprek tussen die twee. Een gesprek waarin David heel nadrukkelijk laat doorklinken dat hij geenszins van plan is geweest om Saul te doden. David heeft juist het leven van Saul gespaard. En zo wil hij Saul bewijzen dat hij de kans had gehad om zich te wreken op Saul, maar dat hij dat niet heeft gedaan. We lezen dat gesprek in de versen 10 tot en met 16 van hoofdstuk 24. We laten dat verder nou maar rusten. Want wat zien we hier nou gebeuren? Saul, die trekt voort op de weg waarin hij dreiging en moord blaast tegen David. Maar op die weg komt David hem tegen. En David roept hem terug van zijn dwaalwegen. Achter hem klinkt de stem van David die hem toeroept om te breken met deze verkeerde weg. Het is als het ware een oproep tot bekering. Het is een oproep aan de koning om die weg van verzet en die weg van vijandschap tegen David op te geven. En Saul wordt hiermee teruggeroepen van zijn dwaalwegen. En daarmee laat David toch zien dat hij het behoud van de koning zoekt. Ondanks alles wat Saul hem heeft aangedaan. En ondanks het feit dat Saul het leven van David heeft verziekt en vergald. Ondanks dat alles heeft David toch het beste met hem voor. En dat klinkt ook door in de woorden die David tot hem spreekt, vers 12. Zie toch mijn vader, jij ziet de slip uw mantels in mijn hand. Want als ik de slip uw mantels afgesneden heb, zo heb ik u niet gedood. Beken en zie dat er in mijn hand geen kwaad, noch overtreding is. En ik tegen u niet gezondigd heb. Het is alsof David hier zegt tegen Saul, zeg me dan Saul wat ik verkeerd heb gedaan. Zeg me dan, Saul, wat de reden is dat je me vervolgt. Zeg me dan, Saul, waarom je mij zo vijandig gezind bent. En is David hierin niet een type van de Heere Jezus Christus? Want eeuwen later is er exact zo'nzelfde ontmoeting. Het is op de weg naar Damascus, waar Saulus van Tarsus loopt. En hij is onderweg uit haat om die manschappen van de zoon van David te doden. En zijn hart is boordevol vijandschap tegen Davids grote zoon en tegen de volgelingen van David. En hij wil ze uit de weg ruimen. En hij rust niet voordat hij die christenen heeft gedood. Maar dan ineens komt de stem van Jezus hem tegen op de levensweg die het hem zegt. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Dan zal het dan gaan gebeuren dat de geschiedenis zich gaat kantelen. Zal de koning dan eindelijk breken? Zal de koning dan nu eindelijk erkennen dat hij op de verkeerde weg zit? Hij heeft de stem van David gehoord. Hij heeft het mededogen van David geproefd. Hij heeft de ontferming van David gevoeld. Hij kan toch ook niet meer ontkennen dat David goed richting hem heeft gehandeld. En het lijkt hem te breken. Zijn geweten gaat spreken. En de tranen die vloeien. Vers 17. Toen hief Saul zijn stem op en weende. Saul wordt door het spreken en handelen van David in zijn hart geraakt. Hij begint te huilen. Hij ziet hoe verkeerd hij heeft gehandeld. En hij moet het ook erkennen. In vers 18, gij zijt rechtvaardiger dan ik, want gij hebt mij goed vergolden en ik heb u kwaad vergolden. Is dat nou niet een wonder? Saul, die zoveel signalen had gekregen. Uit alles bleek toch dat God als een schild om David heen stond. Maar Saul verhardde zich. En nu is het dan toch het geweten van Saul dat spreekt. En hier wordt een mens een halt toegeroepen in zijn weg. Vol verzet en vijandschap tegen de gezalfde des Heeren. En weet u. Dat is nou ook altijd datgene wat gebeurt onder de bediening van Gods woord. Want daarin worden toch zondaren opgeroepen tot bekering. En daarin gaat toch de roepstem ook uit. Verlaat de slechtigheden en leeft. En treed in de weg van het verstand. En waar een mens voortgaat op zijn weg van verderf en van vijandschap. Daar klinkt achter hem toch de stem die het hem toeroept. Wend u naar mij toe, o alle gij einden der aarde, en wordt behouden. En zo wordt u toch elke zondag, wordt u toch geroepen. En zo komt de prediking toch elke zondag weer tot ons. Het is de zoon van David, die het als het ware tegen ons zegt. Zeg me nou eens. Wat heb je nu tegen me? Waarom wil je niet weten van mij? Wat heb ik je misdaan? Waarom ga je nou voort op die weg van verderf en van ongerechtigheden? Waarom blijf je nu maar verharden? Zou het geen tijd worden om mij te voeten vallen? Die vraag is voor ons, wat doet die prediking nou met u, met jou? Wat brengt het je nou? Misschien heeft u zich wel herkend in Saul. In uw hart is er zoveel vijandschap tegen die zoon van David. En nu moet u het zeggen, ik ben al zo oud. En ik ben al zo lang doorgegaan op die zondige wegen. De prediking wel gehoord, het oordeel is me wel aangezegd. En de lieflijke nodigingen van het evangelie heb ik ook wel gehoord. Maar ondertussen ben ik nog steeds dezelfde. Mijn hart is van steen. Hoe zou dat harde hart dan ooit nog verbroken kunnen worden? Ja, je kunt er wel eens bang voor zijn. Dat je hart te hard is. En dat je hart te koud is. En dat je jezelf bij God totaal onmogelijk hebt gemaakt. Maar zou dat nou zo zijn? Zouden er bij God nou onmogelijke gevallen zijn? Oh, kijk dan eens naar Saul. Zijn geweten ging spreken. Er kwam bij hem toch enige zelfkennis. En weten hoe dat nou kwam? Niet doordat David geweld gebruikte. Niet doordat David dreigde met het zwaard. Maar wel door de goede woorden die David sprak. En door het goede gedrag dat David ook toonde. Het waren de woorden die David sprak. En het waren de daden die David deed. Die goedheid van David die staat tegenover de boosheid van Saul. En dat raakte Saul. Zien we daarin ook niet het verschil openbaar komen tussen de wet en tussen het evangelie? Want is het niet zo dat de wet, ja, die kan wel een klomp ijs in stukken slaan. Maar dat het evangelie is die dat ijs ook doet smelten. Want het is uiteindelijk toch ook de wet die doodt, maar het evangelie die levend maakt. En het brengt alles Saul in de schuld. Publiekelijk en ten overstaan van zijn 3000 mannen erkent hij dat hij fout is geweest. En hij toont zijn berouw. En hij schaamt zich ook niet voor zijn tranen. Saul is helemaal van zijn stuk gebracht. En hij vaardigt geen arrestatiebevel meer uit. Hij vraagt slechts aan David of deze hem ook genadig wil zijn als David de plaats op de troon heeft ingenomen. En of David ook wil gedenken aan het nageslacht van Saul. Maar zeg nu eens zelf, zou het nou geen zegen zijn als het zou gebeuren onder de prediking? Gewetens die gaan spreken. Harten die gaan smelten. Tranen die gaan vloeien. Een mond waaruit de belijdenis van zonde en schuld komt. Wat kun je er toch ook naar uitzien? Dat je zulke mensen mag tegenkomen in je ambtelijke werk. Een ziel die ontwaakt is. Een mens waarvan het geweten teer is geworden en het geweten is gaan spreken. Eén die ook berouw heeft gekregen over zijn daad. Een mens die wel eens een traan scheidt vanwege de ongerechtigheden die hij heeft bedreven. Bent u er nou zo een? Hebt u wel eens moeten huilen om uw zonde? U zelf wel eens moeten aanklagen vanwege de ongerechtigheden die je hebt bedreven. En moest je het wel eens belijden hoe slecht je het wel niet vanaf hebt gebracht. Want het is toch waar, er zijn niet zoveel mensen als Saul die wenen over hun kwaad en die dat ook publiekelijk durven te belijden. Je zou toch willen dat je zulke mensen meer zou tegenkomen. Zij die schreien en wenen over het kwaad dat ze hebben bedreven. En toch, het was bij Saul niet echt. Want hier bij Engedi was hij niet ver van het koninkrijk van God. Maar hij stond er toch buiten. En bekering blijkt meer te zijn dan wat tranen en dan wat aandoening van het gemoed en wat van emotionele gevoelens. O Saul, hij was wel diep geroerd, maar zijn hart was hetzelfde gebleven. Dit was slechts een opwelling. Even sprak zijn geweten, even ontdooide zijn hart. Het was maar voor een ogenblik. Ziet u, er is ook zoveel namaak. Er is ook zoveel schijn. En laat ons dat ook maar voorzichtig maken. Want tranen zeggen echt niet alles. En we kunnen zo gemakkelijk van alles zeggen. En anderen kunnen denken dat ons berouw wel echt is. En het is ook geen probleem om een ander je vermeende bekering op de mouw te spellen. Maar het moet in het hart moet het goed zitten. En een oprechte belijdenis van schuld, ja, zegt u het nou maar eens zelf. Waarin komt dat nou openbaar? Waarin komt nou de oprechte belijdenis van schuld openbaar? Dat is toch in het laten van je zonde. En daar lag nou precies het probleem bij koning Saul. En zo ver kwam het bij hem nou niet. Want echt, je kan zien of een bekering echt is. Of een bekering waar is. En waaraan je dat nou kunt herkennen? Nou, kijk dan maar eens bij die zoon van Kis. Want als we toch die geschiedenis van die Saulus van Kis en die Saulus van Tarse, als we die naast elkaar leggen, dan vallen er toch twee dingen zo duidelijk op. Want het ontbrak koning Saul aan twee zaken die we wel tegenkomen bij Saulus van Tarse en waaraan de oprechte bekering ook kan worden herkend. Want wat gebeurde er nou bij Saulus van Tarse? Toen hij door de zoon van David achterna werd geroepen. Saulus van Tarse stond niet alleen stil, maar hij viel ook neer. Hij kwam aan de grond terecht. En ter aarde gevallen zijnde. En dat is nou hetgeen wat we missen bij koning Saul. Koning Saul bleef recht overeind staan. Hij draaide zich wel om. Hij keek ook wel achterom. Hij was ook wel geraakt. Maar hij bleef staan. Hij bleef wie hij was. Ongebroken. Hoogstaand in zichzelf. Kijk, en dat is nou ook het verschil tussen schijn en tussen zijn. Want in een waarachtige bekering komt een mens met zichzelf aan het einde. Hij komt aan de grond terecht. En hij wordt geknakt in zijn eigen kracht, in zijn eigen kunnen en in zijn eigen mogelijkheden. En hoe ligt dat nou bij u? Heeft jouw eigen ik nu al de doodsteek gekregen? Bent u al verbroken van hart? Verslagen van geest geworden? Dat door heel je eigen ik een streep is gekomen? En dat je helemaal niets meer hebt. Dat je als een verslagen op de grond ligt. Uitgeschakeld. Strafwaardig. Doemwaardig. En er blijkt er nog een verschil te zijn. Want er ontbrak nog iets bij koning Saul. Dat komt nou zo pijnlijk aan het licht in dat laatste vers. En Saul ging in zijn huis. Saul gaat weer terug zijn koninkrijk in. Hij had David laten zweren. Hij had David ook van alles laten beloven. Maar één ding was hij vergeten. Hij had David niet gevraagd om met hem mee te gaan. En de plaats op de troon in te nemen. Want die afstand tussen Saul en David, die blijft ook bestaan. Want Saul ging in zijn huis, maar David en zijn mannen gingen op in de vesting. Saul, hij geeft de aanspraak op de troon niet op. Hij ging niet terug en daarmee zette hij ook zijn oude leven voort. Weliswaar kwam de vijandschap er even niet uit. Maar afstand doen van de troon, dat deed hij niet. En dat lag toch bij Saulus van Tarse wel anders. Die kwam aan Jezus' voeten terecht om daar ook altijd te blijven. En dat is dan ook zo kenmerkend voor de waarachtige bekering. Zo'n een die aan de grond terecht is gekomen met belijdenis van zonde en schuld, die kan en die wil ook niet langer bij de Heere Jezus Christus vandaan blijven. die wil meer van hem horen. En die wil ook al meer, wil die ook van hem weten. En die wil ook dicht bij hem leven, om ook door hem onderwezen te mogen worden. En zijn oude leven, ook zijn oude leven, die wil die ook niet meer terug. Want van de troon is hij nu af. En daar is nu plaats gekomen voor de Heere Jezus Christus. En weet u, als dat er niet is in uw leven, als dat er niet is in jouw leven, dan is het verder allemaal schijn. Hoeveel tranen je ook schrijft, en hoe aangedaan je gemoed ook wel eens kan zijn, en welke schuldbelijdenis er ook over uw lippen kan komen, maar als u nog altijd weg kan blijven bij die zoon van David, dan is het schijn. Want de ware verbrokenheid van het hart doet toch staan na de verlossing. En een ziel die werkelijk geraakt is in het hart en werkelijk verbroken is, die kan het toch ook niet meer buiten de Heere Jezus Christus stellen. Het is nou die zoon van David die ook vandaag nog zondaren tot zich roept. En de prediking die mag toch nog uitgaan. En dat dwaalzieke nageslacht van Saul, dat wordt er opgeroepen om zich om te keren op de weg van vijandschap. En om terug te keren tot God in Christus. Maar hoe gaat u nou naar huis? Met Saulus van Kis, verder gaand op de weg van de verharding die eindigt in het eeuwig verderf? Of mag u met Saulus van Tars aan de grond terecht zijn gekomen en aan de voeten van de Heere Jezus Christus verkeren? Hoe wendt u toch tot hem, die grote zoon van David, eer het voor eeuwig te laat is. Amen.